Ja, ik had geen betere eigenlijk lied voor de preek kunnen hebben dan deze. Dus Jan, ontzettend bedankt. Zullen we een moment rust en gebed nemen om het woord aan God op te dragen en onze harten open te stellen voor hem. Ja, en als ik zo in de zaal zit, Heer, en ik zing dat lied mee. Ik zing, ik kom tot rust bij u. Heer, dan is heel eerlijk gezegd dat hetgene waar ik zo verlang. Dat we tot rust mogen komen. Dat u mogen vinden, dat u tot ons hart mag spreken. En dat ons dat veiligheid en zekerheid geeft in dit leven. Heer, zegen zo dit woord. Heer, laat uw woorden erin doorklinken. Heer, en help ons, Heer, om hier meer en meer ruimte voor te geven, ook in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik heb een plaatje bij me. Dit is gewoon het pauzeplaatje tussen de Bijbelteksten door, zo noem ik dat altijd een beetje. Maar dit is mijn laatste preekvoorbereiding. Zo ziet dat er normaal uit. Je ziet daar rechtsonder nog een klein stukje van mijn aantekeningen. En dat werkt altijd met een mindmap. Dus het kan de ene keer weer wat anders zijn dan de andere keer. Dat is ook helemaal niet erg. De hoofdlijn blijft vaak hetzelfde. Maar dan ga ik naar het strand. Of ik ga naar de Maaslandkering hier in de buurt. Als ik geen zin heb om mijn auto uit te komen. Weet je, dat hangt net van het weer af. Maar dan zoek ik rust en ruimte. Omdat op een of andere manier, ik merk als ik buiten ben. Als ik in de natuur ben, even uit mijn studeerkamer ben, dat de plekken zijn waar ik het idee heb dat God op me spreekt. En dan heb ik een enorme slag om de arm natuurlijk. Maar daar ontmoet ik God. Laat ik het dan zo zeggen. Daar vindt mijn ziel rust. Daar spreekt hij tot mij. Daar pakt God me soms ook wel eens aan. En ik moest net denken, toen je het had over rechte sporen, dan denk ik, moet ik altijd denken aan die poster die je wel eens her en der op het toilet ziet hangen bij mensen of zo, van voetstappen in het zand. Hè? Dat kennen jullie wel, het verhaaltje van, kijk je terug, ik loop samen met de Heer op en dan zie ik twee paar voetstappen en op een gegeven moment maar één paar voetstappen. En dat stuk heeft God je dan gedragen. Nou, ik heb soms het idee dat ik een soort lang sleepspoor vind, omdat God me daar heeft moeten slepen, omdat ik gewoon niet mee wilde met hem. En dat hij gewoon me achter, nou dat is misschien wel een rechtspoor dan waar anderen weer achteraan kunnen, maar dat is niet mijn wil geweest, maar God die me vooruit getrokken heeft door soms moeilijke momenten heen. En we leven in een hectische tijd. En wanneer is dat niet, weet je, zelfs even de Griekse filosofen die klaagden er al over dat het leven zo hectisch was. En dan spreek je over 3000 jaar terug. Dus dat is allemaal van dezelfde tijden. Ja, het is begin september. En dan is dit mijn preekvoorbereiding. Maar als ik dan aan het strand zit, dan droom ik ook af en toe nog een beetje terug naar mijn vakantie. Naar de tijd van rust. En wat kan dat een zegen zijn als je, nou, na het einde van het seizoen allerlei dingen nog even afgemaakt hebt. En dan in één keer, dan breekt die dag aan dat je op vakantie kan. En wij waren er eerlijk gezegd dit jaar aan toe. Ik was moe van het seizoen. Weet je, dat heb je soms van die momenten. Veel wat in mijn hoofd tegelijk speelde. En dan de weken voor de vakantie. Dan zijn er niet zoveel activiteiten in de gemeente meer. Maar mijn hoofd zit al bij het nieuwe seizoen. Ik was bezig met preken in oktober voor te bereiden. De eerste beginnetjes daarvan. En als je een e-mailtje stuurt, dan moet je niet te veel meer doen tegen de vakantie. Weet je? Je krijgt toch geen antwoord. Dus je legt eigenlijk een heleboel druk op andere mensen, terwijl die nog niet gaan reageren. En voor jezelf zit je met allemaal onafgemaakte eindjes en dan begint die vakantie. Zo was het een beetje. En er overleed bij ons iemand in de gemeente. Eigenlijk toen ik net de tweede dag met de auto door Duitsland heen reed, toen kreeg ik het belletje dat hij was overleden. En we hadden een goede afspraak over gemaakt van tevoren. Maar toch ben je daar dan, weet je, zo'n laatste dag nog even bij iemand aan bed. Die momenten dat je elkaar nog even ontmoet. Dus mijn hoofd zat vol. En we gingen weg en dan met de sleuren erachter, met z'n tweeën voor de tweede keer. De jongens die bleven thuis, dat moet je dan toevertrouwen dat je huis ook weer terugvindt natuurlijk na afloop van de vakantie. In een redelijke staat. En wij waren onderweg en ik was gewoon moe. En verlangde eigenlijk naar rust. En wij zijn naar Griekenland geweest, dus je hebt een aardig eind te rijden met de auto voordat je daar bent. En ik ben ook de enige die dan rijdt, dat vind ik ook helemaal niet erg hoor, ik vind rijden ontspannen. En dan, maar de tweede dag, wij reden door Servië heen, toen werden wij aangehouden door een of andere corrupte agentenbende of zo, weet je. Dus ik was op zoek naar rust en iemand die vond wat van mij. En ik werd in een hokje gezet en het was heel intimiderend. En toen weet ik nog dat ik op een gegeven moment, ik sloeg zo'n beetje mijn ogen op naar de hemel. Ik zeg, Heer, dit heb ik vandaag niet nodig. Nu even niet. Want ik was in staat om heel onchristelijk naar die man te gaan reageren. Heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik heb geen bribe betaald, dus geen losgeld voor mezelf betaald. Maar ik heb gewoon mijn poot stijf gehouden en ik denk, hell or high water. Ja, dat is een Engelse uitdrukking. Wat er ook gebeurt, deze jongen betaalt niet. En dan gaan we hier mijn vakantie houden. En drie kwartier later mocht het uiteindelijk weer gaan, want we namen plek in voor anderen die ze wel konden afpersen waarschijnlijk. Maar je bent er gewoon nog 2 dagen lang echt, we zijn er gewoon niet goed van geweest. En echt wel het idee gehad, en het zijn woorden die ik niet vaak in de mond neem, maar ik zeg op een gegeven moment tegen Sarah, ik zeg, we zijn echt bewaard gewoon. We zijn echt bewaard. Vervolgens kreeg ik een paar dagen later een hert onder de auto, weet je, dat soort gekkigheid. Dus onze vakantie had wel aardig wat stressfactoren mee. Dus misschien dat ik de volgende keer maar gewoon zo'n vliegreis neem, heel slecht voor het klimaat, en gewoon in een hotel in Turkije neerplof. Alhoewel, daar mag ik niet meer naartoe natuurlijk tegenwoordig. Maar goed, weet ik voor wat. En gewoon niks doe. En ik had mijn vrouw, sommigen van jullie kennen haar misschien wel als lerares op school of zo, maar goed, die had zo'n big shopper, zo'n grote boodschappentas vol met boeken. Dus ik had 3 stapels boeken in, die had ze mee. En halverwege de vakantie was ze echt op de helft van die tas. En ik had er 3 boeken in en ik had halverwege de vakantie het eerste boek nog niet aangeraakt. Ik zat de hele dag een beetje zo in mijn stoel. Gewoon leeglopen, heel langzaam. En dan kun je zo verlangen naar rust. En ik zal je eerlijk zeggen, dan kom je terug. En ik heb eigenlijk nog steeds vakantie nodig af en toe. Dus ik werk op dit moment wat rustiger aan. Gewoon. Je merkt gewoon dat je recuperatietijd nodig hebt. En dat is ook helemaal niet erg. Dat is helemaal niet erg. Want we zijn, denk ik vaak, weet je, door de manier waarop wij leven, het leven gaat razendsnel, weet je, we plannen alles vol in, zijn we ook als kerk vaak al heel erg bezig met dingetjes doen, 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 doen. Terwijl hier mogen we bij God zijn, een uurtje, 1,5 uur. Ontspannen. En zo ben ik hier vanmorgen naartoe gereden. Ik sliep ik weet niet eens hoe laat ik sliep vannacht, maar het zal 3:30, 4:00 geweest zijn of zo, omdat ik in mijn tuin een paar jonge lui nog had zitten die heel lang gezellig hebben nagepraat en ik daar op een gegeven moment wakker van bleef. Dat gebeurt me nooit, behalve vannacht natuurlijk. Maar rust. Ik denk, als ik lig, rust ik ook. Maar misschien was het maar 12:30, hoor. Ik weet het ook niet meer, want op een gegeven moment doe mijn ogen dicht en dan word je 's ochtends weer wakker. Maar ik denk, ik zoek rust vandaag. En daarom wil ik met jullie lezen Psalm 62. En ik ga hem eerst in de NBV-vertaling lezen. Dus dat is de vertaling die we meestal tegenwoordig volgens mij gebruiken. En daarna in de NBG 1951-vertaling. Dat is een vertaling die ik kreeg op de basisschool. Maar dat is echt van heel erg lang geleden. Maar daar zitten een paar woorden in die wanneer je wat ouder bent, je denkt, oh ja, dat was die psalm, dat was hem. Psalm 62. En je kunt de NBV met me meelezen. Die andere die lees ik straks voor. Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Als je weet welk liedje dat is, dan mag je me helpen. Ik ken het niet. Een psalm van David. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. Hoe lang nog vallen jullie aan op 1 man en bedreigen jullie hem met de dood? Hij is als een muur die omvalt, als een wal die op instorten staat. Ze willen hem van zijn hoogte storten. De leugen is hun lust en hun leven. Een zegenwens ligt op hun lippen, maar in hun hart verbergt zich een vloek. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en eer. Mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. Vertrouw op hem, te alle tijden mijn volk. Open voor hem uw hart. God is onze schuilplaats. Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam. Niets dan een leugen de mensenkinderen. Als je ze in de weegschaal legt, gaan ze omhoog. Samen zijn ze lichter dan lucht. Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit. Ook al groeien geld en goed, hou je hart ervan vrij. 1 maal heeft God gesproken, 2 maal heb ik het gehoord. De macht is aan God. Bij u, Heer, is ontferming. U beloont ieder mens naar zijn daden. Een psalm in een structuur die wij dan als een chiastische structuur zouden omschrijven. Dus het begin lijkt op het einde en in het centrum, daar moet je ongeveer vinden wat de boodschap is. Dus er wordt begonnen met de status van de mensheid en daar wordt ook weer bijna mee geëindigd. Behalve het laatste stukje waar uiteindelijk God dan aangehaald wordt. En in het centrum wordt opgeroepen om rust te zoeken bij God alleen. In de NBG-vertaling vind je hem als volgt. En dit is ook een psalm die ik ook nog gelezen heb bij onze broeder op zijn sterfbed. En dan herken je misschien wel. Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Is je herkenbaar? Ja, hè? In één keer gaat er een luikje open van, oh ja, dat is de tekst, ja. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen. Niet, ik zal niet wankelen, ik zal niet te erg wankelen. Ik wankel wel een beetje. Misschien wankelen we allemaal wel eens, maar niet te erg. Blijf er net staan. Hoe lang zult gij op één man aanstormen? Gij alle zult omvergestoten worden, als een hellende wand en neerstortende muur. Waarlijk, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Ze scheppen behagen in een leugen. Ze zegenen met hun mond, maar in hun binnenste vloeken zij. Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouw op hem te alle tijden, o volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een schuilplaats. En dan weer naar de realiteit van vandaag terug. Waarlijk, een ademtocht zijn de geringen, een leugen de aanzienlijken. In de weegschaal gaan ze omhoog, tezamen lichter dan een ademtocht. Vertrouw niet op verdrukking. Stelt geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen aanwast, zet het hart er niet op. God heeft eenmaal gesproken, ik heb het tweemaal gehoord. De sterkte is Godes, is van God. Ook de goede tierenheid, o Heer, is de uwe, want gij zult ieder vergelden naar zijn werk. Hier wordt gesproken over rust en over rechtvaardigheid en dat we uiteindelijk veilig in de handen van God zijn. Een tijd van rust nemen als je even uit de waan van alle dag moet. Daar hebben wij een keer een mooie uitspraak over gehoord. En die heeft Sarah ook op een schilderij geschilderd. En die hangt bij ons in het gebouwtje in Naaldwijk. En er staat in het Engels op, to keep the fire going. Dus om het vuur brandende te houden. You need from time to time. Dan heb je van tijd tot tijd. Dus zo af en toe zou je kunnen zeggen. You need from time to time. A change of face, place and pace. Dus om het vuur brandende te houden heb je van tijd tot tijd. Een verandering nodig van gezicht, van plaats en van snelheid. Even andere mensen zien, even op een andere plek zijn en even een ander tempo aanhouden in je leven. En ik vind die drie dingen, face, place en pace, dus in het Engels natuurlijk makkelijk te onthouden, dat laat gewoon iets zien dat je af en toe gewoon echt tot rust mag komen. En dat is, zou je kunnen zeggen, soms ook sabbat vieren, zondag vieren. Weet je, sabbat is natuurlijk een gebod wat in het Oude Testament naar voren komt. Een dag niet naar je werk, een dag niet hardlopen, een dag niet onder je collega's, alhoewel het in de oudheid wel even anders was, hoor. Want dan kwam je gewoon dezelfde mensen tegen op de Sabbat dan natuurlijk de rest van de week, omdat de wereld kleiner was. Maar voor ons mag dat een dag van rust zijn. Nou, kijken we naar die psalm, dan vinden we de eerste vijf versen, hè, psalm 62, vind je hoe er een verlangen naar rust is. En in de laatste vijf versen vind je dan uiteindelijk ook weer de status van de mensheid, die dat verlangen naar rust opwekt bij ons. Maar in het centrum komen we dan uiteindelijk tegen dat God onze schuilplaats en degene is die ons rust wil geven. In vers 1, we weten het, of tenminste vers 2 en 3, alleen bij God vinden we rust. Hij houdt ons vast. En dat is in de loop van het leven hetgeen waar ik echt wel achterkomt. Mijn moeder die zegt altijd tegen mij, het leven, ik weet niet of dat van iemand anders heeft, maar het leven is net een trein. Je zit aan boord en stappen mensen in en er stappen mensen uit. En ergens is ook jouw eindbestemming en dan stap jij uit. En soms stap je uit omdat je verhuist. En dat je andere mensen tegenkomt, stap je over in een andere trein. En soms stap je definitief uit de trein. Ik vind het een mooie vergelijking. Je komt medereizigers tegen. En zo zijn we eigenlijk als kerken ook vaak. Mensen stappen aan boord. Een tijdje trek je met elkaar op, je helpt elkaar mee, je dient elkaar. En op een bepaald moment, om wat voor reden ook, stappen mensen weer uit. Maar je blijft gebruik maken van hetzelfde vervoermiddel, zou je kunnen zeggen. En dat is ook de realiteit van het leven. En dan weten we dat we uiteindelijk bij God alleen rust vinden. Dat hij ons echt die veiligheid geeft. En natuurlijk ervaren we allemaal strijd. En worden we aangevallen. En misschien ervaar je dan ook wel zoals in vers 4 staat, hoe lang vallen jullie aan op één man? Heb je het idee dat ze het altijd op jou moeten hebben? Of dat de wereld, weet je, heb je het ene gehad, hè? Wij druk, ik wil op vakantie, dat voorbeeldje. En dan in één keer staat bij zo'n tolpoortje staan een paar van die agenten die denken geld aan je te kunnen verdienen. En die gaan je intimideren en die besluiten gewoon van, wat jij hebt iets bij je, wat wij zorgen dat dat nu van ons gaat worden. En wij waren alleen maar op zoek naar rust. En dan kan het als een aanval voelen. Maar het kan ook toeval zijn, ik weet het echt niet. Maar ik ervoer het als een aanval. Want het eilt nog zo lang na in je leven, zou je kunnen zeggen. Die paar dagen waren het echt niet goed van en ik kan er nu af en toe nog kwaad om worden. En ik zal je eerlijk zeggen, we zijn de terugweg niet door hetzelfde land teruggereden. We hebben gewoon de boot naar Italië genomen. Ik had ook nog een storing in de auto af en toe, dat wilde ik in de Bananenrepubliek ook niet meemaken daar. Ja, zo zeg ik dan een beetje cru. Het is een oordelende houding van mij, dat is niet goed. Dus, nou. Dus zo lang eilt dat na. Dus ik heb het echt als een aanval ervaren. Dus dan kun je zeggen, ja, hoe lang nog ben ik eindelijk, of krijg ik dit weer over me heen, weet je? En dan kun je misschien soms wel je vuist naar God opsteken. En op dat moment hadden we wel uiteindelijk volkomen rust, zodat we wisten dat we volkomen veilig zijn in Gods handen. Maar je kunt het soms zo voelen. Je hebt het ook wel eens met oud en nieuw, hè? Dan sluit je misschien met elkaar een jaar af. En je denkt, wat voor jaar was dit? En het komt elk jaar terug. En ik heb gehoord dat elke volgende decade, of elke volgende 10 jaar gaat 2 keer zo snel dan de 10 jaar ervoor in je eigen beleving. Nou, dat moet ik ook eerlijk zeggen, dat het ook een beetje mijn ervaring is. De eerste 10 jaar, er komt geen einde aan als kind. Kun je het nog herinneren? Je wilde groot worden. Ik kwam geen eind aan. En die tweede 10 jaar, oh, dat ging al wat sneller. Ik ben al 20, wow. En dan in één keer ben je een 30er, een 40er. Ja, en nou, mijn vrouw die geeft altijd raadseltjes in de klas, hoe oud denken jullie dat ik ben? En ik verkrapte vorige week bij ons in de gemeente dat ik langzamerhand programma's van Omroep Max eigenlijk het leukste vind op de hele televisie. Nee, het is slow TV, dan lig ik plat op de bank en dan kijk ik ook naar zo'n camperreis of zo, weet je. Heerlijk, er gebeurt helemaal niks. Of soms zelfs van de EO hebben ze ook dat je in zo'n trein kunt reizen. Maar als ik dat aanzet, worden de 3 mensen kwaad in huis. Maar dat is gewoon rust. Dit is Psalm 62 tot de max, de Omroep Max, nou goed. Whatever. Zoek rust, mijn ziel. Maar het gaat dus nog weer sneller. En ik hou mijn hart vast, ik ben 44, zal ik jullie dan eerlijk zeggen. Dus het valt nog heel erg mee. Ja, een jonge god zou je kunnen zeggen nog, hè. Maar ik mag hier niet zeggen, maar goed. Het valt nog mee, ja. En dan heb ik al last van mijn empty nest syndrome. Maar je kunt soms zo het idee hebben, weet je, dat de mensen aanvallen op je, dat er weer het volgende komt. En dat je denkt van, Heer, met oud en nieuw niet weer zo'n jaar als dit jaar. En ik kan me die avonden nog herinneren. Ik weet nog, oudjaarsavond 1990, moet je nagaan, was ik 15 jaar. We vieren altijd oud en nieuw met dezelfde... Ook een gezin bij ons in de kerk. Ouders van dezelfde leeftijd, kinderen van dezelfde leeftijd. En dan heb je gewoon even een zwaar jaar gehad met elkaar. Denk je, niet nog een keer, Heer. En dan vervolgens gaat het weer goed, dan gaat het weer beter. En dan maak je het millennium mee, weet je, al die dingen. En dan sommigen zijn van ver naar het millennium ondertussen al. Maar dan denk je soms van, Heer, niet nu, niet nog een keer. En dan ben je op zoek naar rust. Te midden van de stormen. Oh, ik sloop ook jullie spreekgestoel hier. Nog een dop eruit gehaald. Zo, die er weer in. Dan zoek je naar rust. En dan zie je andere mensen die je het idee geven dat ze je omver willen duwen, willen aanpakken. Misschien maak je het op school wel mee als je op school zit, dat er eigenlijk in de klas toch wel iemand is die over het algemeen altijd een beetje een pispaaltje is. En ze doen er wel wat aan misschien op school, maar intussen de regels door. Merk je gewoon, dat er gebeurt iets, het gaat niet goed. En dan zie je de hardheid van de samenleving. Of je merkt het op je werk misschien. En dan is er leugen, lijkt wel of het een lust en het leven is van bepaalde mensen. En je staat erbij, je kijkt ernaar. Soms zeg je er wat van, maar misschien durf je het ook niet altijd. Of mensen die, als je ze tegenkomt, ze lijken zo aardig. Maar je hebt zoveel levenservaring dat je weet, ja, maar ik wacht even af. Ik wacht even af. Laat nog een jaartje verder kijken voordat ik jou ruimte geef in mijn hart. En je wordt afstandelijk en afwachtend. Want je weet, aan de ene kant klinkt het mooi, maar voor je het weet komt die leugen naar voren. En verbergt zich in hun hart een vloek. En dat kan je ook zuur maken op den duur. Weet je, wij zijn... Tenminste, We hebben heel doelbewuste keuze gemaakt toen wij in Naaldwijk in de gemeente kwamen dienen om daar gewoon vol erin te springen. We zeiden, het is de dood of de gladiolen. Je maakt of deel uit van de gemeente of niet. Dus ik was geen afstandelijke voorganger in de zin dat ik... Weet je, iemand zei tegen mij, je moet geen vriendschappen sluiten in de gemeente. Dat vind ik raar, zeg ik heel eerlijk. Ja, als ik dan een vriend heb in de gemeente of goede kennis, hebben die dan een streepje voor bij de dominee? Nee. Nou, misschien ook wel, maar dat maakt niet uit, weet je. Maar het kost ook wat. Want vrienden, sommige vrienden stellen je op de nu teleur. Je blijft wel in diezelfde kerk zitten. Moet je weer met leren omgaan. Dat zijn keuzes die je maakt. Maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om dat gewoon te doen. En dan toch bij God onze rust uiteindelijk te zoeken. En dan kun je weer verder met elkaar optrekken. Ook als het even weer uit elkaar groeit, is helemaal niet erg. En dan komt het weer bij elkaar en uit elkaar. Maar uiteindelijk zoek je dan rust bij God alleen. En kunnen van hem alles verwachten. En dat is ook mijn getuigenis wat ik vandaag aan jullie ook mee wil geven. En ik denk dat velen van ons het kunnen beamen. Dat we uiteindelijk bij God echt onze rust kunnen vinden. En dat dit woord, het is echt een, dat het je mag vullen. Dat het tot je hart mag spreken. En dat je erin herkent, het is ook vaak als een spiegel. En misschien ben ik soms ook wel degene geweest die aan de ene kant wel mooi praten, maar aan de andere kant soms ook wel onder de oppervlakte dingen deed die niet goed waren. Weet je, niks menselijks is ook mij vreemd. En dan mogen we uiteindelijk weten dat we bij God terug kunnen komen. En dat we het van hem mogen verwachten. En aan hem mogen vragen. En dat is de kern van deze psalm. God is onze schuilplaats en onze burcht. Hij is ons kasteel waar we volledig veilig zijn. En daar kunnen we echt dan rust zoeken. En kunnen het van hem verwachten. Maar doen we dat ook in ons dagelijks leven? Verwachten we het echt van God? Ik twijfel daar bij mezelf wel eens een beetje aan. En ik hou het gewoon bij mezelf, maar je mag gewoon meedenken met me. Toch vertrouw ik vaak wel op mezelf. Stel dat ik gedoe heb met iemand. Ja, dat gebeurt soms. Dat is natuurlijk nooit mijn schuld. Het is eigenlijk altijd de schuld van de ander. Dat is gewoon standaard. Nee. Maar het gevoel, weet je, het is altijd dat... Er is wat gedoe. En dan, of je hebt woordenwisseling met iemand. Wel eens gehad, hè? Woordenwisseling met iemand, vast wel. En dan uiteindelijk ga je uit elkaar en dan ben je thuis. En dan denk je, ja, de volgende keer als het weer gebeurt, dan ga ik dit zeggen. Weet je, ik ga je scenario's bedenken, hoe je het de volgende keer gaat doen. Dat heb ik net gedaan met die Servische politieagent. Ik denk, de volgende keer, dan zet ik mijn tuinstoelen buiten. Ga ik gewoon zitten barbecue langs de kant van de snelweg of zo. Dus je gaat bedenken hoe je het dan gaat oplossen. Dus eigenlijk zit er een soort mechanisme in ons. We leren dat. Dat is ook nu ons leerproces. Hè. Er gaat iets mis en we gaan proberen een oplossing te vinden. Volgende keer doen we het anders. Heel standaard leerproces als mens. Maar je kunt dat soms ook doen zonder dat je vertrouwen nog op God stelt. En dat je dingen in werking gaat stellen. Misschien iemand zwart gaat maken. Er met een ander over praten. Ja, als je hoort wat die tegen me gezegd heeft. Nou, het slaat echt nergens op. Nou, zo iemand kunnen we nooit meer vertrouwen. En voor je het weet ben je zelf een soort machine in gang aan het zetten van roddel, van achterklappen. En het sloopt de kerk, het sloopt je werkplek. Vertrouwen dan nog op God? Kunnen we soms het gelijk van de ander waar we het niet mee eens zijn, gewoon in Gods handen leggen en zeggen, Heer, ik wil het bij u laten. Ik vertrouw op u. En ik laat het geweten van de ander in stand. En dat is moeilijk hoor. Ik weet het ook, ik weet dat het moeilijk is. Maar dan vertrouwen we wel op God. Weet je, ik ben een beetje verknipt soms door het feit dat je in de gemeente mag dienen en werken de hele dag. Dus alles keert zich bij mij altijd weer terug op de kerk. Dus al sociale relatie, weet je, dat denkt altijd over hoe de gemeente in elkaar zit. En dat kan ook wel eens heet worden. Want, weet je, één groot nadeel aan ons evangelisch christen, ik zeg het eerlijk, we nemen de Bijbel als Gods woord. Dat is natuurlijk onze kracht. Ja? Woord van God, van kaft tot kaft. Die uitspraak ken je wel? Van kaft tot kaft. Nou, er komen best wel vragen naar voren als je die Bijbel leest. Gewoon. Die zijn er. En dan moet je er dan een oplossing voor vinden. Daar moet je over nadenken, daar wordt ooit gestudeerd. En soms komen twee bijbelgetrouwe christenen komen tot verschillende oplossingen. Of tot een verschillende bijbeluitleg. En dat kan je zo diep raken, want het kan bij jou op hetzelfde niveau als... Het heeft met je geloof te maken. En dan is het heel lastig om nog met elkaar samen gelovig te zijn. En dat schuurt en dat wrijft langs elkaar heen. Dus dat is gewoon een uitdaging. En dan moeten we leren dat we het geweten van de ander moeten laten staan. Ondanks dat we het er niet mee eens zijn. Maar geloof is dan het allerbelangrijkste dat we hebben in het leven. Het vervelende is alleen dat die Bijbel is gewoon, weet je, de oudste stukken die we hebben, die zijn nou, wat zal het zijn, 1400 voor Christus, door Mozes geschreven waarschijnlijk, en misschien nog teksten van daarvoor. Ja, dan spreek je 3500 jaar oud, tot nou zeg 90 na Christus misschien. Dat is al bijna 2000 jaar oud. Het is even geleden. Andere cultuur, andere tijden. Dus je moet daar wel doorheen lezen. Dus vervolgens is de manier, de bril die ik opzet voordat ik die Bijbel lees, bepaald voor een groot deel de uitkomst. Dat is niet altijd zo hoor, maar voor een groot deel wel. Als je een bepaalde bril opleest, dan lees je gewoon in. Stel dat jij, ik moet even kijken naar de tijd. Weet je, soms lees je hem als een wetboek. Als jij in de Bijbel een wetboek leest, dan lees je in deze psalm allerlei wetten, regels, leefregels. Die vind je hier gewoon in. Oh, als ik rust zoek, mag dat alleen bij God. Nergens anders. Dus je mag ook niet meer op vakantie. Dat is een beetje overdreven natuurlijk, maar een wetboek, dan lees je hem op die manier. Als je hem leest als een boek vol met beloftes, dan ga je er in je gevoel in zitten. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Oh, wat een belofte. Alleen God geeft ons rust. Zie je, dat is een andere uitleg. Zelfde regeltje. Dat is een andere manier. En zo zijn er allerlei verschillende manieren hoe je de Bijbel kan lezen. Sommige mensen lezen hem als een puzzelboek. En dan vooral het laatste boek van de Bijbel wordt dan razend interessant, want dan gaan we uitpuzzelen hoe het einde van de tijden eruit gaat zien. Het verdrietige is dat we dat vaak ook alleen op het laatste boek baseren, niet zo heel veel van weten, en vervolgens daar soms als kerk over uit elkaar gaan, omdat we daar verschillende visies op hebben. Terwijl ik denk, we kunnen er niks aan veranderen. God gaat uiteindelijk die eindtijd bepalen, en wij niet. En we hebben een opdracht gekregen om de mensen hier te bereiken, in deze tijd. Nou, dat is spannend. En ben je dan bereid om de ander te laten staan in soms andere meningen? Zeggen, maar ten diepste zijn we eerst broertjes en zusjes van elkaar. En dan zoek je rust bij God alleen. Want dan is je rust niet afhankelijk van de mening van de ander of van de Bijbeluitleg van de ander, maar is je rust afhankelijk van wie God is. En hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Door al die eeuwen heen. Hij is onze schuilplaats. Maar helaas vertrouwen we vaak meer op onszelf. En nemen de ruimte van de ander in. En komt eerlijk gezegd de oude mens weer naar boven. En als je een onzeker persoon bent, dan zul je zekerheden meer en meer duidelijk willen maken. En soms nemen we in het geloof dingen aan. Dat is een van mijn overtuigingen, maar het is een beetje vervelend dat ik het zo zeg. Mijn overtuiging is dat onze diepste overtuigingen worden gevormd op het moment dat we daar het minst goed over na kunnen denken. Klopt dat? Denk er eens over na. Worden je overtuigingen niet het sterkst gevormd op het moment dat je er nog niet zo goed over na kan denken? Vaak door een charismatisch leider. Iemand die het goed kan uitleggen. Of op dat moment in je leven dat je een bepaalde behoefte had, dat je in één keer zei, ja, maar zo zit het. Persoonlijk voorbeeld, ik was 15 jaar, maar ik weet niet eens meer zeker. Waarschijnlijk was ik 15 nog, ja. Ja, ik heb me op mijn 16e laten dopen. Ik was 15 jaar, toen zat ik op Goede Vrijdag bij ons in de kerk. Opgegroeid in de kerk, in Lelystad, klein kerkje toen de tijd, man of 100. En daar, de voorganger had een preek. En ik was op mijn 15 nog niet zo heel erg bezig met de preken van de voorganger, maar goed, Goede Vrijdag moest ik erbij zitten. En toen legde hij uit wat die kruisdood van Jezus betekend heeft en wat er echt gebeurd was. En op dat moment was het alsof, nou niet alsof de hemel, maar alsof er een bliksem insloeg in mijn hart. En toen kwam ik erachter, maar dat wat hij gedaan heeft hij voor mij gedaan. Ergens was ik rijp voor die boodschap op dat moment. En ik kon er niet zo goed over nadenken. Er werd geen bewijs geleverd of zo. Gewoon het woord van God ging open en het trof me. En tot op de dag van vandaag is het een van de drijfveren in mijn leven geweest. Dat ik het helemaal niet goed kon wegen op dat moment. Het raakte me. En dat betekent dat die gemeente, dat heeft mij voor een groot gedeelte gevormd in hoe ik ook kijk naar de kerk. En dat ik een diep vertrouwen heb ook in de geloofsgemeenschap van Christus. Dat ik mag weten, daar is God altijd aanwezig, wat er ook gebeurt. Als er 2 of 3 in zijn naam samen zijn, dan is God daar, dat geloof ik. Tot in het diepste van mijn vezels. Al gaat het aan de randen van de kerk helemaal mis. Dan nog geloof ik dat het in het diepste van mijn vezels, dat God daar weer in die 3 mensen is. En dat die weer opnieuw die gemeente mogen leven geven. Maar die overtuiging is toen geboren. En nu later kleur ik hem in. Maar er verandert eigenlijk niet. En zo mogen we uiteindelijk rust zoeken bij God alleen. En soms hebben we overtuigingen die niet goed zijn. En die moeten we laten omvormen. dan moeten we er tijd voor nemen om God te laten spreken tot ons hart. En misschien heb je in de gemeente allerlei plannen voor het nieuwe seizoen. Of heb je werk allerlei plannen, of ben je begonnen aan een studie. Of heb je je voorgenomen om na de vakantie toch te zorgen dat je weer enigszins in shape komt op den duur. Wij zijn 28 avonden uit eten geweest met z'n tweeën in de vakantie. Ik zei tegen Sarah, ik zorg voor het eten. Nou ben ik niet zo'n grote eter, zul je waarschijnlijk ondertussen wel achtergekomen zijn. Maar mijn vrouw heeft iets meer uitdaging daarmee nog. Dus je neemt allemaal goede voornemens, misschien wel, weer voor dit nieuwe seizoen. Maar ik wil je vragen om rust te nemen. Om rust te zoeken bij God alleen. En misschien wel vooral als je hier op zondag met elkaar samen bent. Dat het hier een plekje mag zijn waar je even uit de hectiek van alle dag mag zijn. En gewoon zeg, jongens, we zijn een uurtje bij elkaar of anderhalf uur samen bij God. We gaan ons niet te druk maken over hoe het met de muziek gaat, wat soort dingen dat gebeurt. We zijn heel vergevingsgezinde gemeente volgens mij. Dus dat scheelt. Maar als het tegen de 150 mensen aangaat, dan is er altijd een of andere klacht over het geluid. Of er is dit. Oh, jongens. Soms word ik zo moe van. Ken u de familie Meiland?
Nee?
Ja, nou goed. Nou, zo kan ik nog kijken. Oh, beginnen ze weer. Weet je zo. Ja. Beetje frustratie. Kleine frustratie die ik soms dan mee. Maar ik trek me ondertussen niks meer van aan. Maar ik heb het werk. Een half jaar geleden maakte ik het nog weer mee. Ik kwam van het podium met veel plezier af. Leuke dienst gehad. En dan komt iemand naar me toe. Nou, de geluid is ook helemaal niks. Ik denk, is dit de zegen die je meeneemt vandaag? Echt, daar word ik dan zo moe van. Dan zeg ik heb zo slecht naar mijn zin. Weet je. Dat ik denk van, jongens, daar kom je toch niet voor? Waarschijnlijk was het hard, ja. Nou, dan ga je verder naar achter zitten. Dat is meestal een stuk stiller. Weet je, ik ben er heel pragmatisch in. Nee, ik kom om rust te zoeken. Op zondag. Als ik naar de kerk kom, wil ik rust hebben. Ook als ik preek, wil ik ook rust hebben. Dat heb ik me voorgenomen. Ik wil gewoon lekker bij God zijn. En dan kwets ik een half uur. Hoop dat het iets van dat Gods woorden erin mogen zitten. Maar dat we die rust mogen zoeken tussen werk en balans. Peter heeft bij mij in een soort kring hebben wij gezeten. En werk en rust, balans, daar hebben we het ook over gehad. Dat het soms net een soort slinger is van net als die klok, weet je. Nou, die klok die gaat heel langzaam. Dat is een hele oude klok waarschijnlijk, dan ga je allemaal wat langzamer. Maar goed, dan de balans, dan ben je aan het werk, en dan moet je weer naar je rust toe. En soms is dat lastig, want als het dan niet goed gaat op je werk, of als je druk hebt, dan ben je geneigd om daar meer tijd aan te besteden, en minder tijd voor rust te nemen, en nog meer druk op je werk, en het nog beter te gaan doen. En wat is het resultaat? Dat je uiteindelijk weer de hele tijd in je werk blijft hangen, en jezelf totaal opbrandt. Terwijl wanneer je afstand neemt, dat maak je vaak mee. Als je even afstand neemt van de situatie, dan in één keer dan blijkt het niet zo heet te zijn. Het valt wel mee, het komt ook wel goed. En dan kun je met veel meer energie er weer in. Dus wij moeten die rust en werkbalans, die moeten wij zoeken in het leven. En dat is niet iets wat Jurgen bedenkt vandaag, dat is natuurlijk een leuke gedachte. Maar dat is iets wat we in de Bijbel al tegenkomen. Wat doet God nadat hij de aarde gemaakt heeft? Hij neemt een dag vrij. Hij neemt gewoon een dag vrij. Wie haalt het in zijn hoofd? Er was nergens geen enkele reden om een dag vrij te nemen. Er was nog nooit iemand geweest die een dag vrij had genomen. Je moet een beetje filosofisch over nadenken. Hoe komt het ooit bij God in zijn hoofd op? Nou, weet je niet of die, nou goed, weet je, zo, om een dag vrij te nemen. Weet je hoeveel geld dat kost? Om van de 7 dagen, ook nog eens in een week, om daar 1 dag vrij van te nemen. Weet je, bij ons gaat de FNV, nou die krijgt ook steeds minder leden, dat is goed voor de werkgevers waarschijnlijk. Maar goed, bij ons gaan allerlei mensen in het volk, die gaan het Malieveld op, omdat ze 2% loonsverhoging willen hebben. Nou, een dag vrij is heel wat meer dan 2%. Wat onhandig. God geeft ons een opdracht om de wereld in te gaan, die te bevolken, ervoor te zorgen, om die te beheren. Doe dat 7 dagen in de week. Dan gaat het een stuk sneller. Maar God neemt een dag vrij. Hij heeft ons gemaakt ook om die dag vrij te nemen. Hij had ons ook anders in elkaar kunnen zetten. Hij had ook workaholics voor ons kunnen maken. Heeft hij niet gedaan. Daar komt nog bij dat wij zelfs het grootste gedeelte van de dag geen klap uitvoeren. En als je een normaal levensritme hebt, dan ben je 8 uur ongeveer aan het werk. 8 uur ben je met allerlei randverschijnselen bezig en dan kun je nog 8 uur slapen. Slaap, ook zo onhandig iets. Weet je, waarom had hij, nou wij weten ongeveer hoe het heelal in elkaar zit en zo mensen was, maar waarom had hij niet gezorgd dat er 2 zonnen waren? Of dat de maan wat verder terugscheen of zo, weet je, dat we gewoon door konden werken. Dan kon je dag en nacht werken. Dan ging ook alles veel sneller. Dat zou een boost voor de economie zijn. Weet je, dat zijn dingen, dat is een beetje idioterie natuurlijk. Wij zijn natuurlijk, God heeft ons op een andere manier gemaakt. Maar het wordt al dus op bladzijde 2 van de Bijbel beschreven. Dat God rust nam. En dan moet je altijd even afvragen, waarom wordt dat geschreven? Nou, in de tijd van Mozes geschreven, een nieuw volk werd opgebouwd op dat moment. En daar was, dan worden de levensvragen worden uitgewerkt. Waarom zijn we er? Hoe werkt het in het leven? Wat voor volk moeten we zijn? Dat soort vragen. Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? En dan wordt die dag rust gewoon beschreven. Sterker nog, die komt als een voorschrift in de wet terecht. Terwijl als je op een of andere manier een volk onder controle wil hebben. En dat deed de farao, die liet die mensen gewoon 7 dagen in de week werken. En niet 8 uur, niet 12 uur, maar misschien wel 14 uur per dag. Werken, werken, werken. Niet nadenken, werken. En dat komt dus in de Joodse wet. En dan wil ik even lezen. Lees ik jullie gewoon voor, staat niet op de beamer. In Exodus 20 kun je dat lezen. Daar kom je dan de wetgeving tegen. Tenminste de 10 geboden, 10 woorden. Onderwijzing eigenlijk in het Jood, of in het Hebreeuws. En dan kom je in vers 8 tot 10. Dat is ook nog een vrij lang stuk zelfs. Wordt die Sabbatsrust beschreven. Exodus 20. Exodos. Dat kom je in Griekenland bij elke uitrit van de snelweg tegen. Dat betekent uitweg. Een hodos is een weg. Ex is eruit. En exodus is dus de uitweg. De uitrit. Dus het bordje uit bij ons op de snelweg is exodus. Dat is grappig, hè? Maar dan in die 10 woorden, de onderwijzing van God. En dan gaan we het zo afronden. Het moet toch ergens aan het einde komen. Daar wordt 2 versen gewijd aan rust nemen. Vers 8. Hou de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag. Die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Nou, daar had hij het bij kunnen laten, Mozes. En je ziet ook precies wat voor toon hierin zit. Hè? Je hebt 6 dagen de tijd om te werken. Dat is tijd genoeg. Maar die 7e dag neem je rust. Maar het gaat verder. Dit geldt voor u. Nou, prima. Voor uw zonen en dochters, maar ook, nou dat staat er niet maar, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Er wordt een reden achtergegeven, want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en aarde gemaakt, de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard, de 7e dag. Dit gebod, als basis onder, zou je kunnen zeggen, de ethiek van het Joodse volk in die tijd, is niet alleen voor het Joodse volk zelf. Het is voor iedereen die binnen de landsgrenzen woont. Dus ook voor de slaven en de slavinnen. Nou, stel dat ik een groot huis heb en ik heb slaven en slavinnen, en die rustdag is aangebroken, wie gaat er dan rusten? In de normale omstandigheden, alleen ik, misschien mijn vrouw, nou, alhoewel. De baas gaat rusten. Het werkvolk, die moet zorgen dat ik kan rusten. Maar nee, ook die moeten rust nemen. Dus zelfs de slaven en de slavinnen, dat hadden ze in de tijd van de slavernij moeten uitvogelen, die moeten rust nemen. Zelfs de vreemdelingen, de asielzoekers die in het land komen, die moeten rust nemen. Er wordt hier een werk-leefritme aangegeven die voor iedereen geldt. En zou je kunnen zeggen, dat is sterker nog, dat hier een stukje arbo-wetgeving zelfs in zit. Dat er geen machtsmisbruik is. Dat niet alleen de rijken rust kunnen nemen, maar iedereen, het hele volk. En dat is het mooie, dat je dat al hier... Wij maken daar dan zoiets van, ja, je mag op zondag helemaal niks meer doen. Nee, daar gaat het allemaal niet om. Sowieso is Sabbat is een zaterdag. Moet je ook niet te druk om maken, zo wettisch moet je er ook niet naar kijken. Maar die ene dag gewoon rust en ruimte nemen in je leven. Ontspan. Relax, iedereen. En dat wordt dus al, dit is 1400 voor Christus opgeschreven. Terwijl vele eeuwen daarna hebben we het allemaal weer uitgekleed en werkt iedereen gewoon 7 dagen in de week. Sterker nog, het kan zijn dat de kleding die we aan hebben, gemaakt is door mensen die werken 7 dagen in de week. 14 uur per dag. Kan zijn. Is bijna niet meer te controleren tegenwoordig. Zou zomaar kunnen. Maar goed, terug naar hier en nu. Dus even een meedenkertje voor thuis, zo af en toe. Terug naar het hier en nu. Rust is nodig. En dan moet je inplannen. Als je mijn agenda opent, dan vind je daar eerst kruisen in. Tenminste, zulke kruisen. Rustpunten. Die worden van tevoren ingepland. En daarna de rest. Zo heb ik dat in mijn leven vormgegeven. Vrijdag is mijn rustdag. En dan doe ik niks. Ik neem bijna ook geen telefoon op. Iemand anders neemt hem op en die checkt of het wel of niet draagbaar is voor mij. Dan verlaat ik de boel eigenlijk. Dan ga ik spelen. Rust. En het heeft me enorm veel zegen gebracht. De tijd dat ik het niet deed, ben ik overspannen geworden. Maar één dag in de week gewoon rust. En ik kan het dan op vrijdag en op zondag, dan klus ik af en toe nog ergens wat bij. Op deze manier bijvoorbeeld. Zeg het een beetje gek. En dat heb ik nodig. Om weer op te laden. En misschien is het voor jullie de zondag. Neem rust vanmiddag. Met elkaar. Neem rust van je werk. Van je school. Geniet van elkaar. Ga lekker eten. Ontspan. En zo kun je hier ook, wanneer je bij elkaar bent, echt gemeente zijn. Want dat is wat Jezus wilde. We maken er vaak wel een soort doeboeltje van. We gaan alles doen met de gemeente. We gaan hierheen en we gaan daarheen. We gaan de wereld veroveren. En dan zegt Jezus in Matthäus 11, en die hebben we wel op het scherm staan. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Hij mag wel even op de tekst. Kijk, oh, zo snel gaat het. Je hebt afstandsbediening vast natuurlijk. Kom naar mij, allen die vermoeid en belast zijn. Dat is de oude vertaling weer, die zit nog af en toe in mijn achterhoofd. En onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Heeft God je vandaag al rust gegeven? Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Een juk, hè, dat herken je wel van zo'n beest zo'n kar mee voorttrekt. Die kan zwaar zijn, die kan hard zijn. Maar een juk werd in die tijd ook gebruikt als een leer. Paulus leefde onder het juk van Gamaliel. Dat was een Joodse leraar en die leer die had Paulus op zijn schouders genomen. Die droeg hij uit als fariseer. Die manier van leven had hij zich toegeëigend. En Jezus legt daar een ander juk op zijn leerlingen. Zegt hij, draag mijn juk. Dat is helemaal niet zo zwaar. Dat is zacht. En dat is licht. En zo mogen we dus als gemeenschap van Christus, mogen we gewoon dat juk van Jezus op ons nemen. Rusten bij God. Een oase zijn in deze omgeving waar mensen tot rust kunnen komen. Waarbij er mensen zijn die de hoop in de toekomst niet verloren hebben, maar weten dat uiteindelijk aan het einde van dit boek te weten dat God wint. En dat hij alles zal herstellen en al onze tranen zal afwissen. En in de tussentijd waar we nu leven, kunnen we rust vinden bij God. En ik wens jullie een seizoen toe van rust en van vrede met elkaar. En dat je als geloofsgemeenschap, dat je werkelijk God mag zien samen. In de ontspanning. Wat een feest zal het zijn als alle kerken in Nederland zulke oases van rust zouden zijn. En waar we ons niet te druk mee maken over mijn gelijk. Maar dat we gewoon bij God zijn. Is er hoop? Ja, ik denk wel dat er hoop is. Ik denk het wel. Is het makkelijk? Nee. Want de oude mens die de ander wil plaatsen en wil regelen, die zit zo vaak nog in ons. En dan mogen we voorbeeld nemen aan God die rust nam. En 's avonds door de tuin wandelde. En zijn eerste vraag aan de mensheid is: Adam, waar ben je? Kom bij mij. Zoek rust. En zou God weten waar Adam gezeten heeft? De derde boom links waarschijnlijk. Verstopt in de bosjes. En toch vroeg hij het: waar ben je? Lieve mensen, zoek rust bij God alleen, want hij wil weten waar je bent en hij wil met je meegaan. Zullen we danken? Vader, we zoeken rust bij u. En dat zeggen we makkelijk. Maar misschien zoeken we vaker rust in andere dingen. In afleiding. In onze telefoon. In gewoonte. U zegt tegen ons, zoek rust bij mij. En ik wil u bidden, wilt u ons daarbij helpen. En dat als we die rust zoeken bij u, Heer, dat we die mogen vinden. En mogen ontdekken wat het betekent, Heer, om kinderen van u te zijn. Heer, dank u dat u ons als gemeenten zo aan elkaar geeft, Heer. Dat we dicht bij elkaar mogen zijn en elkaar mogen ontmoeten. En dat u hier vandaag ook bent. en met ons meegaat. En dat we als kleine oases, kleine bakens van rust mogen zijn op ons werk, op school of thuis, waar we ook maar zijn. Dank u wel, Heer, in Jezus' naam. Amen.